Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Afgedankte tankers vol Russische olie pendelen tussen Rusland en Turkije. Ze zijn slecht onderhouden, onverzekerd en er gelden westerse sancties. Maar onderweg tanken deze schaduwschepen in Vlissingen, ontdekte onderzoeksjournalist Carlijn Kuipers. Waarom staat Nederland dit toe?
In het zuidelijkste puntje van Zeeland, net tegen de grens met België, ligt de Zeedijk bij Borselen. En als je daarop staat, kijk je uit over de Westerschelde. Het is daar een drukte van schepen. Er komen zeeschepen vol met containers die de Westerschelde opvaren op weg naar Antwerpen. Er komen olietankers op weg naar Belgische havens. Er varen zeilbootjes tussendoor, allemaal plezierbootjes. Maar wat er ook komt daar zijn een soort vage, schimmige schepen die gesanctioneerde Russische olie vervoeren. Zij halen olie uit het noorden van Rusland in de buurt van Sint-Petersburg, zakken helemaal af langs Europa op weg naar Turkije. En op de terugweg, terug naar Noord-Rusland, slaan ze rechtsaf de Westerschelde op en gooien ze een anker uit voor de kust bij Borselen. Samen met mijn collega Carola Houtenkamer ben ik deze schepen beter gaan bekijken. Want we waren nieuwsgierig. Want er is al 2 jaar oorlog in Oekraïne. Er gelden zware sancties tegen Rusland. Dus wij vroegen ons eigenlijk af van wat doen die schepen hier? Waarom kunnen ze hier komen? En we ontdekten dat die grauwe, nietszeggende plek in Zeeland een heel belangrijke faciliterende rol speelt voor Rusland.
Ja, en wat moet ik me daar dan precies bij voorstellen, Carlijn? Er meren grote, ja, schimmige schepen, zoals je zegt, aan in Zeeland met olie uit Rusland. Hoe zit dat precies?
Ja, daarvoor moeten we eigenlijk terug naar 2022, dus het begin van de oorlog in Oekraïne.
And once again in the center of Europe, innocent women, men and children are dying of fear for their lives.
Eind van dat jaar, eind 2022, besloot de Europese Unie om sancties op te leggen tegen Russische olie. Want olie is natuurlijk een manier waarop Rusland veel geld kan verdienen.
Het werd lang ondenkbaar geacht, maar nu is het toch echt zover. De Europese Commissie wil een boycot van Russische olie. De individuele lidstaten moeten nog hun akkoord geven, maar als het voorstel groen licht krijgt, kopen de meeste Europese landen in het nieuwe jaar 0,0 olie meer uit Rusland.
Het idee was, die inkomstenstroom moeten we afknijpen om te zorgen dat oliegeld niet kan worden gebruikt voor de oorlog in Oekraïne. En de Europese Unie deed eigenlijk 2 dingen. Er kwam een verbod op de import van Russische olie. Maar ja, het risico was dat Rusland dan gewoon olie kon exporteren naar landen die sancties niet kennen. Dus Turkije, India, China. Dus wat de Europese Unie deed, was een soort indirecte sanctie opleggen. Het werd westerse verzekeringsmaatschappijen verboden om zeeschepen te verzekeren die Russische olie vervoeren boven een bepaald prijsniveau. En het idee was, als we die sanctie invoeren, kan Rusland niet verdienen aan die olie. Ze kunnen olie exporteren tegen een lage prijs, maar gaan ze boven die lage prijs, dus gaan ze eraan verdienen, dan mogen westerse maatschappijen die schepen niet meer verzekeren. En de hoop was van, dan wordt het praktisch onmogelijk om die olie te exporteren.
En werkt dat?
Nee, helaas. Wat je ziet is dat de eerste maanden na die sancties de prijs van Russische olie inderdaad flink daalde. Maar sinds de zomer van 2023, dus sinds een half jaar, zie je dat Rusland die sancties gewoon weet te omzeilen. Ze weten weer veel geld te verdienen aan de olie en daardoor kan die oorlogsmachine blijven draaien.
En hoe doen ze dat dan precies? Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, ze hebben een schaduwvloot opgetuigd. Dus er varen nu allemaal schepen over de wereldzeeën die sancties omzeilen. Dat gaat om oude schepen, vaak klaar voor de schroot. En die zijn afgelopen jaar opgekocht door anonieme bedrijfjes in Dubai met onduidelijke eigenaren. Zij kochten al die oude schepen op, gingen ze registreren onder een vlag waar weinig controle geldt. Dus de Cook Islands of Panama, dat soort vlaggen. En die schepen die varen zonder westerse verzekering. Dus soms zijn ze helemaal niet verzekerd, soms zijn ze slecht verzekerd. Maar daarmee weten die schepen dus onder de radar te varen eigenlijk. En het is deze oude vloot van oude, slecht onderhouden schepen die nu de Russische olie pendelt van Russische havens naar Turkije, India, China.
En je zegt eigenaren uit Dubai. Weten jullie dan ook wie daarachter zit? Zijn dat uiteindelijk Russische bedrijven of is dat helemaal onduidelijk?
Dat kunnen we niet zien. Dat is natuurlijk het aantrekkelijke van Dubai voor deze partijen. Daar is heel weinig transparantie over wie er achter een bedrijf zit. Wat we zien is dat deze schepen door die Dubaise bedrijven zijn gekocht. En sinds dat moment eigenlijk constant op Russische oliehavens varen. Dus ze vervoeren Russische olie. We weten niet precies wie erachter zitten.
Maar Europa heeft dus wel sancties tegen Rusland. Mogen die schepen dan vol met olie gewoon in Nederland aanmeren?
Nou, over de internationale wateren heeft Nederland niks te zeggen en heel Europa niet. Dus ze mogen over de Noordzee varen, ze mogen afzakken langs de hele Europese kust. Dan mogen ze hun lading in Turkije afleveren of in India, want daar gelden geen sancties. Op de terugweg zijn ze leeg en dan mogen ze ook de Westerschelde invaren. Dus als ze vol zouden zijn van olie, dan komen ze er niet in. Maar leeg mogen ze hier dus wel komen tanken.
En dat is dus wat ze doen, leeg komen tanken bij Zeeland. Is dit nieuw, hè? Deze manier van sancties omzeilen?
Nou, er heeft altijd al wel een schaduwvloot bestaan. En dat waren schepen die producten uit Iran, Venezuela, Noord-Korea verscheepten. Maar sinds die sancties tegen Rusland is de omvang van die schaduwvloot heel erg toegenomen. Inmiddels zijn er schattingen dat 1 op de 10 olieschepen op alle wereldzeeën tot de schaduwvloot behoren. Dus het is gewoon heel veel meer geworden.
Dus het gaat over oude schepen, vertelde je. Die bedrijven dus bewust niet verzekeren om onder die sancties uit te komen. Ja, kun je het eens concreet maken? Hè? Hoe ziet de reis van zo'n schip er dan in de praktijk uit?
Een van de schepen die we bekeken is de Galeon 2. Dat is een schip dat vorig jaar van vlag is gewisseld, van eigenaar, van naam is gewisseld. En sindsdien vaart het schip eigenlijk steeds met Russische olie. Dus hij gaat naar de haven van Primorsk, helemaal in het noorden van Rusland, tegen de grens met Finland, bij Sint-Petersburg. Daar wordt hij helemaal volgeladen met 60.000 ton olie. En dan vaart hij langs Scandinavië, langs Denemarken, voor de kust van Nederland langs, helemaal naar Portugal, Spanje, door de Middellandse Zee. En uiteindelijk gaat hij naar Turkije of soms naar India. Dan heeft hij zijn olie afgeleverd in Turkije, vaart hij terug over de Middellandse Zee, langs Griekenland, weer langs Portugal. En dan als hij ter hoogte van Nederland is, slaat hij rechtsaf de Westerschelde op. Daar gaat hij voor anker bij de kust van Vlissingen. En daar wordt hij volgetankt. En de reden dat deze schepen hier komen is onder meer dat de stookolie in Nederland goedkoop is. 24 uur lang wordt hij volgepompt met stookolie. En dan kan hij zijn weg vervolgen weer naar Primorsk in Rusland om weer een lading nieuwe Russische olie te halen. Maar deze schepen, die schaduwschepen die de hele tijd langs Nederland varen, in Vlissingen voor anker liggen, die zijn allemaal niet zonder gevaar.
En waarom is dat?
Nou, de schepen zijn dus oud. Ze zijn slecht onderhouden, slecht verzekerd. Ze zetten ook regelmatig hun transponder uit. Dus dat is het apparaatje dat een signaal uitzendt van waar dat schip is. Dat is bedoeld om ongelukken te voorkomen. Deze schepen zetten dat op volle zee regelmatig uit, waardoor de kans op ongelukken best wel groot is. Daarnaast, ze vervoeren natuurlijk olie. Dus als er iets misgaat met zo'n schip, heb je direct een enorme olieramp. En het afgelopen jaar zijn er al meerdere ongelukken gebeurd met deze schepen. De Pablo is voor de kust van Maleisië ontploft.
On this, the May 1st, 2023 edition of What's Going On with Shipping, the tanker Pablo explodes off the coast of Malaysia.
Dat schip, daar zat nog wat gas in. Een soort restant van alle olielading die erin had gezeten. En het hele schip is ontploft. Het dek is opengebarsten. En er zijn zelfs 3 bemanningsleden bij om het leven gekomen. In een ander geval botste een schip op een ander schip. En dat zat vol met Venezolaanse olie. En er is ook een schip dat voor de kust van Denemarken stil kwam te liggen omdat de motor het begaf. Dus dat schip raakte op drift voor de kust van Denemarken. En datzelfde schip mocht een tijdje later gewoon weer de Westerschelde opvaren om in Vlissingen te gaan tanken. Wat sowieso ook speelt, deze bunkerplaats, zoals dat heet, waar deze schepen dus hun stookolie halen, die ligt op ongeveer 2 kilometer van de kerncentrale van Borselen. Dus de vraag is van wat gebeurt er als daar, als dat schip niet bij Maleisië zou ontploffen, maar voor de kust bij Borselen?
Ja, want ze zijn dus slecht onderhouden, zei je. Er is weinig controle op en ze varen dus onverzekerd over die zeeën. Wie draait er dan op voor de kosten als er een ramp gebeurt?
Nou, daar zijn echt grote zorgen over. Als zo'n schip een olieramp veroorzaakt, dan is de kans groot dat wij het zijn, belastingbetalers, die voor die kosten moeten opdraaien.
Nou ja, dat zijn behoorlijk hoge kosten als dat gebeurt. Dit is dus een probleem wat mensen kennen. Wordt er iets tegen gedaan?
Nou, het Verenigd Koninkrijk heeft afgelopen maanden sancties opgelegd tegen de scheepsmanagers van een aantal van deze schepen. In de hoop om die schaduwvlotes dwars te zitten. Europa heeft dat nog niet gedaan. Dus deze schepen mogen hier komen. Nu is het wel zo dat er allemaal regels zijn over de veiligheid van schepen. Dus een onveilig schip, dat mag hier aan de ketting worden gelegd. Er zijn eisen aan verzekeringen voor schepen. Dus in theorie mogen toezichthouders in Nederland ingrijpen.
En blijkt dat zinvol te zijn wat het Verenigd Koninkrijk doet?
Nou, wat je ziet is dat die schepen rondom het moment dat ze op de sanctielijst kwamen te staan, gewoon zijn gewisseld van manager. Dus nu is er een nieuwe manager, die staat niet op de sanctielijst en die schepen varen gewoon door.
De vraag die toch wel boven de markt hangt hier is ook waarom laat in dit geval Nederland eigenlijk dit soort schepen überhaupt toe? Dit zijn dus schepen waar sancties op liggen. Kunnen ze de toegang ontzeggen? Hè? Als een leeg schip, onverzekerd, maar duidelijk dat het van schimmige afkomst is, de toegang weigeren?
Ja, toen mijn collega Carola en ik dat wilden uitzoeken, kwamen we echt in een weerwar van instanties terecht. Je hebt heel veel toezichthouders in Nederland die over een heel klein stukje van deze vraag gaan. Dus bijvoorbeeld de kustwacht, die gaat over alle schepen die aan Nederland voorbij varen. Zij vertelden ons, we houden wel in de gaten wat er langskomt, maar we doen geen actieve controles. Daar hebben we geen actieve rol in om te checken of dat allemaal wel oké is wat hier voorbij komt varen. Dan heb je de douane. Zij houden onder meer toezicht op de sancties. Maar wat voor deze schepen geldt, van als ze in Nederland komen, hebben ze geen Russische olie meer aan boord. De bedrijven die eigenaar zijn van die schepen staan ook niet op een Europese sanctielijst. Wel op een Britse, maar niet een Europese. Dus de douane zegt, wij gaan er ook niet echt over. Dan heb je nog de ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport. Zij moeten toezicht houden op of een schip wel technisch goed onderhouden is, of het veilig is en of het een goede verzekering heeft. Maar de ILT zegt, wij kunnen eigenlijk alleen in de havens controleren. Ze hebben niet de technische middelen om schepen te controleren die voor anker liggen. Dus ja, ze hebben eigenlijk gewoon niet de bootjes om daar naartoe te gaan. Dus de ILT kan schepen controleren in de havens. Maar deze schepen komen niet in de haven. Maar ze worden hier wel volgetankt. Dus ook de ILT kijkt er in de praktijk niet echt naar. Dus ja, deze schepen varen eigenlijk tussen al die stukjes controle en al die instanties door.
Ja, het is een soort lappendeken van regels waar niemand uiteindelijk echt een knoop kan doorhakken.
Ja, precies. En wat je ziet is dat Nederland dus niet alle mogelijkheden benut die ze heeft om die sancties in zijn volle tot zijn recht te laten komen. Nederland heeft mogelijkheden om het deze schepen moeilijker te maken. Maar die worden eigenlijk niet echt gebruikt. Wat wel belangrijk is, is dat de Europese Commissie heeft Europese lidstaten opgeroepen om alles te doen wat ze kunnen om het die schaduwvloot moeilijk te maken. Ze hebben Denemarken bijvoorbeeld gevraagd, daar varen heel veel van die schepen langs om echt heel actief controle te houden op de technische staat van die schepen, op de veiligheid, op de verzekeringen. Nederland kan hetzelfde doen. Maar wat je ziet is dat het dus in de praktijk eigenlijk nauwelijks gebeurt.
En staat dit probleem op de radar bij de Nederlandse politiek? Ik bedoel, uiteindelijk de Nederlandse overheid zou beleid kunnen maken om dit tegen te gaan.
Ja, nou, publiekelijk hebben we daar niks van gezien. Kijk, we weten niet wat er binnen kamers bekend is natuurlijk. Maar wat ons opviel bij het stellen van de vragen bij al die instanties, was dat het voor hen ook best wel nieuw was. Ze moesten echt even graven van, wat vraag je me nou? Wat gebeurt hier? Dus ja, of het echt op de radar staat, weten we niet. Maar publiekelijk zien we daar niks van.
Ja, dus uiteindelijk varen er allerlei schepen met Russische olie die daar eigenlijk niet mogen zijn en dat niet mogen verkopen volgens Europese regels. Die varen niet alleen langs, maar komen hier ook tanken. Welk probleem wordt hier nou zichtbaar?
Kijk, mijn hele verhaal klinkt misschien wat technisch. Het gaat over regels en over allemaal ingewikkelde dingen. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is die oorlog in Oekraïne. Elk schip dat hier komt tanken, dat zorgt er weer voor dat er nieuwe olie uit Rusland kan worden verkocht. En dat de Russische staatskas dus geld verdient. En dat is geld dat wordt ingezet in de oorlog. Daar worden drones, raketten mee gekocht. En dat is waar dit uiteindelijk om gaat. We wilden die oorlogskas van Poetin zo klein mogelijk maken. We wilden zorgen dat hij minder geld kon verdienen aan die olie. En het is onder meer vanwege deze schepen dat gewoon niet is gelukt.
Dankjewel, Carlijn.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Suzanne Yücel en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruighoek van der Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.